Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zetten deze dienst voort door samen te zingen van Psalm 118. Daarvan het derde vers. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heer ootmoedig aan. De Heere verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. En ook het achtste vers. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daden de wereld beven. En daar zullen we ook vanavond iets over horen vanuit Daniël 8. En dan zullen we opnieuw zien dat God uiteindelijk heel deze wereld in zijn hand heeft en houdt, en dat hij het alles regeert naar zijn wijs bestel. En daar zingt ook deze psalm van: hij doet door haar daan de wereld beven, hij houdt door haar kracht Gods volk in stand. We zingen van Psalm 118, het derde en achtste vers. daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis en het heilig deel, o grote koning van uw geducht paleis. Gemeente, dat zijn de beginregels van het derde vers van Psalm 65. En dat vers willen we met elkaar zingen nadat we samen ons geloof hebben beleden. Psalm 65, daarvan het derde vers na de geloofsbelijdenis. Gemeente, doen wij aan de avond van deze zondag in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen, maar ook gehoorzaam aan de Heilige Schrift, belijdenis van ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. En we doen dat vanavond met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u en jou belijden met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het vlees, dat is ons lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu eerst samen de Heere danken en ook bidden. En ik wil ook graag vanavond met u nog een stukje voorbeden doen. Voor een deel is dat vanmorgen gebeurd, maar als aanvulling daarop is gevraagd om voorbeden voor Else Hogendoorn, die aan haar verbrijzelde knie is geopereerd. En de revalidatie zal plusminus 1 jaar duren en misschien ook wel niet helemaal goed komen met haar knie. En wij willen haar ook vanavond aan God opdragen in dat alles. Voorbeden is ook nog gevraagd voor de Goede Doelenmarkt die aanstaande zaterdag gehouden zal worden. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Heere, u brengen we onze dank dat u ons ook vanavond hier voor de tweede keer op deze zondag in uw huis het goede van uw woning wilt laten horen. Heer, ook vanavond mag dat heerlijk evangelie van vrije genade nog weer verkondigd worden. En wat is het een zegen, Heere, dat u ons opnieuw opzoekt en nog tot ons spreken wilt. Dat hebben we op geen enkele manier verdiend, maar toch doet u het, Heer, en opnieuw wordt daaruit wel weer duidelijk hoezeer u voor liefde en ontferming nog over ons bewogen bent. En in die opzoekende zondaarsliefde ook vanavond uw woorden aan ons mee wilt geven. Heren, dank voor die heilsboodschap. Want zo wilt u uiteindelijk toch tot ons spreken. En u hebt er alle recht toe, Heer, om ons voorbij te gaan en het zwijgen ertoe te doen. Ons te laten op die dwaalwegen, op die doodlopende wegen die wij uit onszelf telkens weer kiezen. Maar ook vanavond roept u ons nog weer terug, Heren, om ons te bekeren tot u de levende God. Om tot de Heer Jezus Christus de toevlucht te nemen met al onze zonde en schuld. En om daar bij hem vergeving te zoeken in dat volbrachte werk. Zo wilt u toch, Heer Jezus, onze zaligmaker zijn. U die naar deze wereld kwam om zondaren zalig te maken en daarin allereerst uw eigen volk Israël hebt opgezocht, maar dat heil hebt u toch uiteindelijk ook tot de volkeren laten komen. En zo mochten wij in de Nederlanden ook die heilsboodschap horen, Heer, al zoveel eeuwen lang. En ze kwam ook hier in waarde tot jongeren en ouderen al zo lang en zo vaak. En u weet, Heere, wat het in ons hart en leven heeft uitgewerkt. U weet ook hoe we vanavond naar de kerk gekomen zijn en hoe we thuis via de middelen van de techniek ook mogen meeluisteren. En dan bidden we of u me door de krachtige werking van uw Heilige Geest, Heere, geven wilt dat wij niet onberoerd zullen blijven onder die boodschap van u. U weet wat ons nodig is. En voor de een is dat misschien wel toch vermaning. En voor de ander vertroosting. Voor de een een woord om toch te komen. En voor de ander misschien wel een woord om te blijven. Om te versterken en om te vernieuwen. Heren, hoe verschillend kan het zijn in het hart en leven van gemeenteleden. Maar heren, we bidden u, geeft u ons alstublieft dat wat we nodig hebben, dat weet u het beste. En u hebt het zelf gezegd, opent uw mond. Hij is van mij vrijmoedig, op mijn trouw verbrond al wat u ontbreekt. En dan wilt u het schenken, Heer, als we het van u smeken, mild en overvloedig. O, doe het dan, Heren, niet om onzentwil, want dan kan het niet. Dan hebben we niets om op te pleiten, niets om aan te dragen, Heren, maar doe het om uzelfs wil en om uw grote naams wil. Ja, Heren, doet u het enkel en alleen om Jezus wil. En wil in die Zoon van uw liefde ons nog horen en aanzien. En ook vanavond allen van jong tot oud een rijke zegen meegeven. Heren, zo leggen we ook elkaar voor u neer. En we danken u voor wat u gaf en geeft in ons leven. En we bidden u, wees ons nabij in alle dingen. We bidden in het bijzonder ook vanavond toch nog voor Else Hogendoorn. Heren, de operatie aan haar verbrijzelde knie bracht toch ook wel aan het licht dat het best een heel lang revalidatieproces zal worden. En we bidden u van ganser harte of toch nog zoveel mogelijk die knie mag herstellen, Heren. Maar wij weten niet wat in zo'n revalidatie allemaal gebeuren gaat. Maar neem haar in uw hoede. Sterk haar. Geef wijsheid aan doktoren, verplegend personeel, maar ook aan allen die in een weg van fysiotherapie en wat iets meer zij haar zullen begeleiden in de komende tijd als u het geeft. Heren, wil nog boven bidden en denken uitkomst schenken. En haar en allen die haar lief zijn een onmisbare zegen geven, Heren. Dan mag het ook in deze weg nog meer en meer aan u verbinden. Om van u, onze verwachting te hebben en te houden, ook als het om ons lichaam gaat, Heere. Maar wilt u ook een geestelijke zegen daarin meegeven, Heere, opdat we in alle dingen het ook van u blijven verwachten, ook wat ons eeuwig heil betreft. Heere, zo mogen we heel de gemeente aan u opdragen, met allen die vreugde kennen, maar ook met allen die zorgen, verdriet en moeite kennen. Heere, geef kracht, wijsheid en sterkte. Ja, wilt u zelf ook hier in Waarder een gemeente bouwen op dat ene fundament, Jezus Christus, en die gekruisigd en opgestaan. Heere, mogen jongeren en ouderen dan ook hier gebouwd worden als levende stenen in een geestelijk huis van u. Heere, wilt u zo grote dingen nog werken, Heere? U bent bij machten om toch jongeren en ouderen uit dat duister van zonde en schuld weg te trekken en weg te rukken. En ze te brengen in dat heerlijk licht van uw heil en van uw genade. Geef, o God, dat we juist ook in deze tijd waarin de Satan rondgaat als een briesende leeuw, toch mogen zien wie u bent en wat u doet en wat u blijft doen. Heere, dat onze verwachting daarin dan toch van u is. En geef, o God, door genade dat er dan een hartelijke, een levende band van het geloof tussen Christus en ons hart mag zijn. En als die er niet is, dat die er mag komen, Heere. Wek en werk zo geloof in ons aller hart en versterk dat ook. En Heere, geef dan Satan geen kans om die band tussen u en Christus, tussen Christus en ons hart te verbreken. Dat wij niet los zullen laten. O Heer Jezus Christus, blijf voor ons bidden dat ons geloof niet ophoudt, maar dat wij juist, als Satan ons zal proberen te ziften als de tarwe, nog meer aan u verbonden zullen raken. Heere, wilt u zo krachtig werken. Zo dragen we heel de gemeente aan u op en allen die hier dienstbaar mogen zijn in dit stukje van uw koninkrijk. Wil gedenken aan onze collega en vriend dominee Breuren en zijn gezin, allen die bij hen horen, Heere, geef hem, ook samen met de mannenbroeders van de kerkenraad en al de anderen die op welke manier ook in dit stukje van uw koninkrijk een taak, een opdracht hebben, geef ze veel wijsheid en vreugde, geef ze de leiding van uw Heilige Geest, opdat ze ook hier dienstbaar mogen zijn als een middel in uw hand, om zo jongeren en ouderen tot Christus te leiden en hen daar ook te mogen houden in dat voetspoor van de Heer Jezus Christus. Heere, zo is onze verwachting van u. En dan bidden we u of u zo ook met uw Heilige Geest wil doorwerken in de bredere verbanden van ons land en onder ons volk. Wil zegenen, Heere, als ook op zoveel plaatsen nog ja, middelen ingezet mogen worden voor de dienst van u. We bidden u ook voor een zegen voor de goede doelenmarkt die aanstaande zaterdag gehouden zal worden. En als dan ja, zoveel doelen ook bezig zijn, zoveel verenigingen en stichtingen en wat iets meer zij toch ook gaven en krachten inzetten voor de verbreiding van uw evangelie, voor de hulp aan onze naasten. Heere, maak het en geef het tot een zegen. Gaat u nog voort met ons land en volk, Heere, ontferm u nog over ons, ook over allen die ons regeren. Heere, wat is er veel wijsheid nodig. We hebben dat in de afgelopen weken ook wel weer gemerkt, Heere, en hoeveel problematiek is er dan? Ook bij onze agrariërs, bij de boeren, maar ook op allerlei andere werkterreinen. Heere, wat is er veel wijsheid nodig om op een goede manier leiding te geven, ook aan onze regering. Heere, geef hen ook wijsheid van u en dat ook zij in afhankelijkheid van u hun werk mogen doen. In een Tweede Kamer, in een Eerste Kamer en op zoveel andere plaatsen waar beleid ja, gevormd en gemaakt wordt. Heere, ook binnen gemeenteraden en in commissies. U weet, o God, hoe de Satan probeert ook daar binnen te dringen en ook daar uw werk te verstoren en te vernietigen. Geef hem daar geen kans voor, Heere. Maar gaat u zelf nog voort en breng dan ons land en volk, maar ook ons vorstenhuis, onze koning en zijn gezin, toch nog weer tot de vreze van uw naam. Heere, laat die meer en meer gevonden mogen worden, ook in hun leven. En wilt u zo met uw geest nog groot en machtige dingen werken. Heere, gedenk zo heel uw kerk wereldwijd. Ja, laat naar uw belofte uw koninkrijk komen. En dat, Heere, niet omdat wij dat verdiend zouden hebben. Maar ontferm u nog over ons. Hoor en verhoor ons nog als we u een zegen bidden over deze dienst. Vul ons met uw heilige geest in spreken en in luisteren. Heer, en doe het dan om uw grote naams wil. Ja, hoor en verhoor ons in de vergeving onze zonden om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de schriften vanavond in het Oude Testament, in het Bijbelboek Daniël. Ik begreep van dominee Breuren dat Daniël 7 al een aantal keren aan de orde geweest is in de afgelopen weken. Daar wil ik graag wat op voortborduren door stil te staan bij Daniël 8. Dat is ook de schriftlezing voor vanavond, Daniël 8. Maar om Daniël 8 eigenlijk goed te kunnen begrijpen, of in ieder geval wat beter te kunnen begrijpen, is eigenlijk de kennis van Daniël 7 noodzakelijk. Maar ik neem nu aan dat, omdat daar al 2 keer over gepreekt is, dat toch wel wat een vertrouwde stof is. Daniël 8 is namelijk een stukje uitvergroting van Daniël 7. Een klein stukje uit Daniël 7 wordt in Daniël 8 als het ware nog weer onder de loep genomen en daar krijgt Daniël nadere uitleg over. We zullen dat vanavond horen. Daniël 8. We beginnen te lezen bij het eerste vers en Gods heilig en onfeilbaar woord komt daar zo tot ons. In het derde jaar van het koninkrijk van de koning Belsazar, en die vindt u ook in Daniël 5, verscheen mij een gezicht. Mij, Daniël, na hetgeen mij in het eerste verschenen was. En ik zag in een gezicht, het geschiedde nu toen ik het zag, dat ik in de burg Susan was, welke in het landschap Elam is. Ik zag dan in een gezicht dat ik aan de vloed Ulai was. En ik hief mijn ogen op en ik zag en ziet, een ram stond voor die vloed. Die had 2 hoornen. En die 2 hoornen waren hoog, en de ene was hoger dan de andere, en de hoogste kwam in het laatste op. Ik zag dat de ram met de hoornen tegen het westen stiet, en tegen het noorden, en tegen het zuiden, en geen dieren konden voor zijn aangezicht bestaan, en er was niemand die uit zijn hand verloste. Maar hij deed naar zijn welgevallen, en hij maakte zich groot. Toen ik dit overleidde, zij ziet, er kwam een geitenbok uit het westen over de ganse aardbodem en roerde de aarde niet aan. En die bok had een aanzienlijke hoorn tussen zijn ogen. En hij kwam tot de ram die de 2 hoornen had, die ik had zien staan voor de vloed. En hij liep op hem aan in de grimmigheid van zijn kracht. En ik zag hem nakende aan de ram. En hij verbitterde zich tegen hem en hij stiet de ram en hij brak zijn 2 hoornen. En in de ram was geen kracht om voor zijn aangezicht te bestaan. En hij wierp hem ter aarde en hij vertrad hem. En er was niemand die de ram uit zijn hand verloste. En de geitenbok maakte zich uitermate groot. Maar toen hij sterk geworden was, brak die grote hoorn. En er kwamen op die aan de zelfsplaats 4 aanzienlijke naar de 4 winden van de hemel. En uit 1 van die kwam voort een kleine hoorn, welke uitnemend groot werd tegen het zuiden en tegen het oosten en tegen het sierlijke land. En hij werd groot tot aan het Heer des hemels en hij wierp er sommigen van dat Heer, namelijk van de sterren ter aarde neer en hij vertrad ze. Ja, hij maakte zich groot tot aan de vorst van diens Heer. En van dezelfde werd weggenomen het gedurig offer en de woning van zijn heiligdom werd neergeworpen. En het heer werd in de afval overgegeven tegen het gedurig offer en hij wierp de waarheid ter aarde en deed het en het gelukte wel. Daarna hoorde ik een heilige spreken en de heilige zeide tot de onbenoemde die daar sprak, tot hoe lang zal dat gezicht van het gedurig offer en van de verwoestende afval zijn, dat zo het heiligdom als het heer ter vertreding zal overgegeven worden. En hij zeide tot mij, tot 2300 avonden en morgens, dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden. En het geschiedde toen ik dat gezicht zag, ik Daniël, zo zocht ik het verstand desselve en ziet, er stond voor mij als de gedaante van een man. En ik hoorde tussen Ulai eens mensen stem die riep en zeide, Gabriël, geef deze het gezicht te verstaan. En hij kwam nevens naast waar ik stond. En als hij kwam, verschrikte ik en viel op mijn aangezicht. En toen zeide hij tot mij, versta gij mensenkind, want dit gezicht zal zijn tot de tijd van het einde. Als hij nu met mij sprak, viel ik in een diepe slaap op mijn aangezicht ter aarde. Toen roerde hij mij aan, hij stelde mij op mijn standplaats en hij zeide, zie, ik zal u te kennen geven wat er geschieden zal ten einde deze gramschap, want ter bestemder tijd zal het einde zijn. De ram met de twee hoornen die gij gezien hebt, zijn de koningen van de Meden en van de Perzen. De harige bok nu is de koning van Griekenland. En de grote hoorn, welke tussen zijn ogen is, is de eerste koning. Dat er nu vier aan zijn plaats stonden toen hij verbroken was. Vier koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan, doch niet met zijn kracht. Doch op het laatste van hun koninkrijk, als het de afvalligen op de hoogte zullen gebracht hebben, zo zal er een koning staan, stijf van aangezicht en raadselen verstaande. En zijn kracht zal sterk worden, doch niet door zijn kracht. En hij zal het wonderlijk verderven, en zal geluk hebben, en zal het doen. En hij zal de sterken met schaders het heilige volk verderven, en door zijn kloekheid, zo zal hij de bedriegerij doen gedijen in zijn hand. En hij zal zich in zijn hart verheffen en in stille rust zal hij er velen verderven en zal staan tegen de vorst der vorsten. Doch hij zal zonder hand verbroken worden. Het gezicht nu van avond en morgen dat er gezegd is, is de waarheid. En gij sluit dit gezicht toe, want er zijn nog vele dagen toe. Toen werd ik, Daniël, zwak en was enige dagen krank. Daarna stond ik op en deed des konings werk. En ik was ontzet over dit gezicht, maar niemand merkte het. Tot zover de schriftlezing voor vanavond. Eigenlijk is dit hele hoofdstuk wel uitgangspunt voor de preek. Maar het laatste stukje van vers 17 zou ik in het bijzonder willen onderstrepen. Als die engel daar tegen Daniël zegt, versta gij mensenkind, want dit gezicht zal zijn tot de tijd van het einde. Tot zover deze woorden uit Daniël 8 vers 17. Gemeente, ik heb nog een enkele afkondiging voor u, dat betreft de kerkdiensten. Deovolente zondag 27 oktober aanstaande, volgende week zondag hoopt dominee De Breure in beide erediensten voor te gaan. In de ochtenddienst zal dan het sacrament van de heilige doop worden bediend. Dan zijn er in verband met de herfstvakantie deze week geen catechisaties. En zal er aanstaande woensdagavond 23 oktober aanstaande weer een kerkdienst zijn die om 19:30 begint. En daar wordt u van harte voor uitgenodigd. Tot zover deze afkondigingen. In de dienst der offeranden mag u nu uw gaven geven in de eerste rondgang die bestemd is voor de thuisfrontcommissie van Marieke Breedveld. De tweede rondgang is bestemd voor de kerk en aan de uitgang is er eveneens een collecte die bestemd is voor de kerk. Dus nu twee rondgangen en straks de derde bij de uitgang. Van harte bij u en jou aanbevolen. Samen zingen we als inleiding op de preek uit Psalm 74, het 10e vers. Hoe lang, o God, zal in dit zwaar verdriet de vijand ons zijn wrede trotsheid tonen? En ook het 11e vers. Ach, waarom trekt uw hand dus van ons af? We zingen de versen 10 en 11 van Psalm 74 als inleiding op de preek. gemeente Daniël 8 vanavond aan de hand van het slot van vers 17. Toen zeide hij tot mij, versta gij mensenkind, want dit gezicht zal zijn tot de tijd van het einde. Ik schreef heel eenvoudig boven de preek het gezicht van de ram en de bok, de geitenbok, de harige bok mag je ook zeggen. Over dat gezicht, over dat visioen zal het vanavond gaan, gemeente. Daniël 8 is weinig gelezen en nog minder bepreekt, schreef iemand. Als je inderdaad op zoek gaat naar preken over Daniël 8, kom je er niet zo heel veel tegen. Maar sowieso, dat tweede gedeelte van Daniël is niet zo bekend. Ik hield ergens in ons land een preek over Daniël 7 en toen zei na afloop iemand tegen mij, dominee, ik wist niet eens dat dit in de Bijbel stond. Toen dacht ik, dan is het misschien toch nog wel goed om er nog maar eens een keer weer over te preken. Om ons ook in dit stukje van de Bijbel te verdiepen, dat inderdaad niet gemakkelijk is voor ons verstand om te verstaan, juist als het om die gezichten, die visioenen, die dromen van Daniël gaat. En vanmorgen preekte ik in wezen over Daniël 9 en toen zei ik na afloop in de consistorie tegen de broeders, ik heb er nog eens over nagedacht, waarom zou de Heere God nu juist zulk een moeilijk antwoord als zo'n visioen aan Daniël geven als antwoord op zijn gebed? We weten dat niet en toch is er ook in Daniël 8 best een hele actuele en belangrijke boodschap voor ons, ook vanavond. Het is goed om ons er nog eens in te verdiepen in dit gezicht dat Daniël daar krijgt te zien, 2 jaar na alles wat hij ons geschreven heeft in hoofdstuk 7. En dit keer bevindt Daniël, dat zegt hij dan ook, zich aan de oever, aan de vloed van de Ulai. Dat is een soort kanaal. Dat kanaal verbindt de 2 rivieren die de stad Susan omstroomden. En daar was ook de burcht Susan. We lezen ervan in het Bijbelboek Esther. En ook bij Nehemia kom je die burcht Susan tegen. En Daniël krijgt daar dit visioen te zien. Een stukje uitvergroting, zei ik straks al, van een deel van hoofdstuk 7. Het is net alsof hier iets gebeurt wat met zo'n camera soms ook gebeurt. Hè. Eerst is het gezicht veraf. En je hebt het met een fotocamera ook wel eens dat je op een bepaald punt wat kunt inzoomen. Dat gebeurt hier ook. En dat kleine wordt dan ineens veel groter. Het gaat vanavond om dat tweede en derde dier uit dat gezicht in hoofdstuk 7. Het rijk van de Meden en de Perzen en het rijk, het Griekse rijk. En God wil op die manier zijn volk voorbereiden op wat al heel dichtbij is. Want wat dat betreft staat Daniël, zou je kunnen zeggen, op de grens van wat vanuit dit gezicht werkelijkheid gaat worden in de geschiedenis. Heel dichtbij. Al zullen we straks tegelijkertijd ook nog wel zien dat Daniël ook hier nog wel weer heel ver vooruit mag kijken. In de toekomst. Maar eerst vanavond die ram en die bok. En dan hebben we het over het jaar 547 voor Christus. Tot een periode die loopt tot 164 jaar voor Christus. Dat is dus eigenlijk zeg maar een tijd van 375 jaar. En Daniël staat hier aan het begin van die periode. als zij dit gezicht kreeg. Wij kijken er na zoveel eeuwen helemaal op terug. Wij overzien dat geheel dan, om zo te zeggen. Daniel ziet echter maar een klein gedeelte op dit moment. En God haalt dat heel sterk naar voren. En dan is het heel bijzonder om dan te zien hoe nauwkeurig tot bijna in detail toe Daniel hier iets te zien krijgt van de wereldgeschiedenis. Dichtbij, maar tegelijkertijd als je praat over een periode van 375 jaar, is het natuurlijk best ook nog een heel eind. En God laat hem zien wat staat te gebeuren en wat in de toekomst er zijn zal. En opnieuw zien we dan, gemeente, hoe trouw Gods woord volbracht wordt. Laten we daar ook anno 2019 absoluut niet aan twijfelen. Dat wil men ons nog wel eens aanpraten. En dan wil men soms ook wel zeggen, ja, maar die Bijbel, en hoe betrouwbaar is het dan? Nou, echt heel betrouwbaar. Tot op de letter en de komma toe, zou ik bijna zeggen. En alle tijden door is dat woord van God betrouwbaar. Waarom? Omdat de Heere onveranderlijk is. Hij is de getrouwe. Hij maakt waar wat hij zegt. Wat hij belooft, wordt werkelijkheid. En het mag ons opnieuw tot troost zijn. Dat ook hier weer duidelijk wordt in Daniel 8, dat de groten van deze aarde uiteindelijk slechts instrument zijn in Gods hand. Ze menen vaak wel dat ze heel wat zijn en ze hebben een mond zo groot en ze roepen en ze twitteren en noem maar op. Maar wat zou er van hen terechtkomen als God zijn hand van hen aftrekt? Cyrus, Kores, Alexander de Grote, Antiochus Epiphanes, maar ook Trump en Poetin en al die anderen. Geldt van hen niet dat de Heere hun hart en leven doorgrondt? Hen gekend heeft en kent tot op de bodem van hun bestaan? Hij verwekt koningen en geeft hen de dingen te doen die God gebruikt in zijn plan. En is dat ten diepste dan toch niet een reddingsplan, gemeente? Een reddingsplan voor Israël en de heidenen voor deze wereld? Een plan van heil en zaligheid voor zondaren, waarin hij ook u en jou en mij op het oog heeft. O wonder van genade, dat God nog zo gewerkt heeft en werkt. U en jou en mijn behoud heeft God op het oog. We ontdekken vanavond een stukje wereldgeschiedenis in dat gezicht van die ram en die bok. Daniel ziet eerst een ram met twee geweldige hoorns. Ze zijn ongelijk van hoogte. En daarmee ziet Daniel dat de ram stoot. Onze meisjes, je hebt misschien wel eens van die rammen gezien die met elkaar vechten ook. En dan kunnen ze opspringen en dan zo met die kop naar beneden en dan maar stoten met die hoorns. Altijd om het gevecht aan te gaan. Altijd om te winnen. Dat is hier ook zo. Dat wil die ram uiteindelijk winnen. En hij stoot naar alle kanten toe met zijn geweldige hoorns. Het westen, het noorden, het zuiden, ze moeten het stuk voor stuk ontgelden. En bij de uitleg zegt Gabriel straks dat dit het beeld is van het rijk van de Meden en de Perzen. En dat klopt wel. Het rijk van de Meden was de eerste hoorn. Maar dat rijk werd later overweldigd door het rijk van de Perzen, die tweede hoorn, die hoger en sterker en groter was dan die eerste hoorn. Daniël heeft dit gewoon zien gebeuren in de wereldgeschiedenis van zijn dagen. En met groot geweld trok dat Medo-Persische Rijk ten strijde tegen het westen, tegen Babel, tegen het zuiden, tegen Egypte. En Daniël, hij had er al iets van gelezen. Weet je nog, jongens en meisjes, die hand daar op die muur bij koning Belshazzar? Menee, tekel, oefarsin. Geteld, gewogen en te licht bevonden. En trouwens, Jesaja vertelt er ook al iets van in hoofdstuk 45. Hoe Cyrus, Kores, een werktuig in Gods hand is om Israël te verlossen uit Babel. Zo heeft de Heere ook altijd voor zijn volk gezorgd. En dat zal hij blijven doen. Ook anno 2019. Zij zijn, hoe dan ook, toch de beminden om der vaderen wil. En ook naar de toekomst toe blijft Israël wel Gods oogappel. Dan maakt die aanstormende ram zich hier geweldig groot. Maar niet in de gaten dat alleen Israëls God werkelijk groot en almachtig is. Want als Gods raad vervuld wordt, dan breekt de ram zijn hoorns. En dan verschijnt er ineens een geitenbok. Dat is, zo vertelt vers 21 ons, de koning van Griekenland. En die geitenbok, die heeft één heel indrukwekkende hoorn tussen zijn ogen. Wij weten uit de wereldgeschiedenis wie dat geweest is. Alexander de Grote. De machtige heerser van dat snel opkomende Grieks-Macedonische Rijk. Een rijk dat zich in ijl tempo over de toenmalige wereld verbreidde ook. Dat ziet Daniël hier al, hè? Het gaat met een geweldige snelheid gepaard. Hij komt vanuit het westen, maar hij roert de aarde amper aan. Zo snel gaat het, hè? Hij vliegt er als het ware overheen. Die aanstormende geitenbok. En hij heeft zijn veroveringstochten uitgevoerd en in een heel kort tijdsbestek geweldig veel macht veroverd. Hij maakt zich uitermate groot. Maar ook deze krachtpatser, Alexander de Grote, moet sneuvelen. Geldt ten diepste niet van al die groten. Opgaan, blinken en verzinken. Ook Alexander delft het onderspit. Hoornen komen, hoornen worden groot en sterk, hoornen breken. En in plaats van Alexander de Grote komen er dan vier andere koningen. Zijn rijk, Alexanders rijk, is in vier stukken verdeeld. Dat is inderdaad de wereldgeschiedenis in een notendop. En kijk dan maar en lees maar in vers 23 tot 25 als uitleg. En hier zitten we eigenlijk midden in het centrum, zou je kunnen zeggen, van dit gezicht. Hier wordt het als het ware nog een klein stukje verder uitvergroot. En dat wat eerder dan nog een kleiner stukje is, dat komt steeds meer naar ons toe. Want die vier koningen die Alexander de Grote opgevolgd zijn, die hebben zo'n 150 jaar geregeerd. En zij vormen dan de rijken van Macedonië, Klein-Azië, Syrië en Egypte. Maar, zegt Daniël dan, toen zag ik die ene kleine hoorn. En dat is het rijk van Syrië geweest. Dat rijk van Syrië, dat is voor de heilsgeschiedenis van grote betekenis geworden. Maar als ik dan hoor van een hele kleine hoorn die opkomt, moet ik onwillekeurig denken aan hoofdstuk 7. Want daar zag ik ook zo'n kleine hoorn opkomen. Dat bleek in hoofdstuk 7 de antichrist te zijn. Maar dat kan hier niet zo zijn. Want het gaat hier alleen maar over die periode van dat Tweede en Derde Rijk. Maar toch, hij richt zich tegen het oosten, onderwerp Babel, verovert Egypte, het sierlijke land in vers 9, dat is Israël trouwens, dat sierlijke land, als een sieraad voor God. Dat sierlijke land, dat moet het ook ontgelden. En God wil in dit kleine stukje wereldgeschiedenis, gemeente, zijn volk erop voorbereiden. Op dat wat komen gaat. Maar daarbij moeten ze er ook wel op voorbereid zijn. Dat lijden en verdrukking hun deel zal zijn. Later is maar al te zeer duidelijk geworden hoe in dit gezicht, in dit visioen, Daniël al iets van Antiochus de vierde Epiphanes zag komen. Een vreselijk vorst uit die tijd. Hij heeft werkelijk als een dwaze, als een razende, zoals die ook wel genoemd wordt, tekeer gegaan. Die naam Antiochus Epiphanes, dat betekent onder andere goddelijke verschijning. Want zo heeft Antiochus zich in een geweldige grootheidswaanzin gemanifesteerd. Uitzonderlijk groot, zo lezen we hier. Deze razende vorst meende een rijk tot in de hemel te kunnen vestigen. Zie je het gebeuren? De geschiedenis herhaalt zich, zeggen we dan. Maar was dat ook niet iets wat we in Genesis al lazen? De mens die meende zijn koninkrijk, zijn bouwwerken tot in de hemel te kunnen vestigen. Zien we het niet gebeuren, gemeente, dat dit de mens is bij uitstek? En nu eens probeert hij het langs deze weg en dan weer langs die weg. Maar altijd willen wij mensen weer groot worden. Macht en heerschappij uitoefenen. Het zelf voor het zeggen hebben. Wij willen niet onderworpen zijn aan wie dan ook. Want wij zijn het uiteindelijk anno 2019 geen draad beter dan welke van die heersers uit die tijd. Wij willen uiteindelijk in ons eigen koninkrijkje toch ook zo graag de hemel beklimmen, of niet? Wij menen dat wij het wel kunnen redden. We hebben God niet nodig en we hebben geen zaligmaker nodig. Wij doen het toch wel in eigen kracht. Wij zullen onszelf toch wel verlossen. Dat is ook de proclamatie van vrijwel alle wereldgodsdiensten. De mens die zichzelf verlost. Daarom moeten zoveel ook niets van Christus en van zijn evangelie hebben. Dat staat haaks op ons mensen. Het evangelie van vrije genade dat ons ten diepste zegt, niet uit ons, maar alles uit hem. En dat willen we niet. Wij willen het toch niet uit handen geven? Dat is inderdaad misschien wel de allermoeilijkste les die we moeten leren op die leerschool van de Heilige Geest. Dat het ertoe moet komen dat we onszelf uit handen geven. Niets uit mij. Maar u, jij en ik, wij hebben het uiteindelijk helemaal van die zaligmaker Jezus Christus te verwachten. Hebt u het daar gezocht? Heb jij zo je hart, je leven in zijn handen leren geven? Niet ik, maar hij. Dat is wat de Heilige Geest ons leren wil, gemeente. Wij willen uit onszelf altijd weer God van de troon stoten. Wij willen er zelf op blijven zitten. Dat deed ook Antiochus. En wat dat betreft is hij het beeld van de mens bij uitstek. Antiochus, die zich met name ook wel richtte tegen het heilige volk van God. Dan wordt Israël niet geschaard onder dat zuiden, nee, dan wordt Israël er toch uitgelicht. Want Israël is een doelwit, telkens weer, van al die vijanden. En daarin verheft Antiochus zich als type van de antichrist tegen God zelf. En je ziet het gebeuren en het is ook werkelijkheid geworden in zijn dagen, dat zijn aanvallen steeds brutter en heftiger werden. Hij heeft werkelijk alles, om zo te zeggen, uit de kast gehaald, om toch maar Israël te vernietigen. Om toch maar het werk van God te gronden te richten. En in die zin herhaalt de geschiedenis zich. En het wordt steeds heftiger naarmate de tijd vordert. In de versen 10 tot 12 staat er iets van beschreven ook. Antiochus heeft zich met name gekeerd tegen de geestelijke leiders van Israël ook in die dagen. Hij heeft zich aan hen vergrepen. De kerk wordt doelwit van de aanvallen van de antichrist. Moet u er maar eens op letten. Zeker ook in de huidige tijd. In vers 11 zien we dat na het land van God en de knechten van God ook de Heere zelf het zwaar te verduren krijgt. En dan richt die kleine hoorn zich vooral tegen Gods huis en tegen zijn dienst. Hou het dan maar in gedachten, gemeente, als de lijnen van dit gezicht ook naar onze dagen lopen. En kijk dan maar eens waar de duivel het op gemunt heeft vandaag de dag. Is dat niet op Gods huis? Is dat niet op Gods dienst? Is dat niet op Gods dag, op Gods naam, op Gods eer? Hier in Babel ziet Daniël dat gebeuren. Het volk is nog in ballingschap, de tempel is nog in puin. Maar Daniël ziet dat het alweer gaat gebeuren. Gods woning zal het opnieuw moeten ontgelden en de eredienst wordt vernietigd. Nou, dan zie je het soms wel gebeuren dat die kleine hoorn niet zelf de tempel vernietigt. Nee, hij ontheiligt de eredienst. Hij ondermijnt het dagelijkse offer. Hij neemt dat offer dat steeds weer terugkeerde, dag in, dag uit, elke avond, elke morgen. Hij wil dat offer wegdoen. Kijk, dan is die duivel heel godsdienstig, hè? Dan komt hij ook vandaag de dag heel vaak op zijn sokken. En hij dringt overal binnen. En hij probeert de kerk zeker ook van binnen uit te hollen. Want dat gedurige offer, dat moest elke morgen en elke avond gebracht worden tot verzoening en heiliging. En zo alleen zal de Heere wonen onder zijn volk. Zo alleen zal hij het volk tot een God zijn. Maar als dat offer niet meer gebracht wordt, dan kan Israël toch niet meer zingen. Hier woont hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen. Kijk, ziet u het gebeuren, gemeente, dat Antiochus de band tussen God en Israël probeert te verbreken? En doet de duivel het niet precies hetzelfde bij ons? Op dezelfde manier? Heeft hij dat niet voor ogen uiteindelijk ook met u en jou en mijn leven? Als de band tussen God. En ik hoop van heler harte dat die band er is. Die band tussen God en u en jouw hart. Als die band maar verbroken wordt, dan lacht de duivel in zijn vuistje en heeft hij zijn zin. Het liefst heeft hij dat die band er helemaal niet ontstaat. Daar probeert hij ook alles voor in het werk te stellen. Dat u, dat jij maar geen levende geloofsrelatie met Christus krijgt. En als die er wel gekomen is, dan wil hij die relatie breken. Dat heeft hij voor ogen. En hij probeert het nu eens langs de ene kant en dan weer langs de andere kant. Maar de dienst van de verzoening moet stoppen. De kerk moet stuk. En je ziet het voor je ogen gebeuren, het gebeurt. Kerken worden gesloten. Kerken worden verkocht. De dienst van de verzoening moet breken. Of aan de andere kant, dan probeert hij het op een manier dat u, dat jij de kerk verlaat. Zoetjes aan, een keer een kerkdienst overslaan, nog eens een keer loslaten van die band. Niet meer zoveel Bijbel lezen, het gebed een keer overslaan, eens een keer hele andere dingen doen op zondag. Het verwatert. En op die manier krijgt de duivel zijn zin. Dat je steeds meer van God en Christus los geraakt. Thuis blijven, andere dingen doen. Gemeente, is de kerkverlating van onze dagen. Misschien dan toch een stukje vervulling van deze profetie. Laten we erop bedacht zijn. En laten we ons wapenen tegen die aanvallen van die Satan. Doe aan die geestelijke wapenrusting van God. Elke dag, telkens weer, overal en altijd. Laat die duivel je niet te pakken nemen. Maar sta er ook niet vreemd van te kijken dat het gebeurt. En dan lees ik het hier. Zwart op wit, hij wierp de waarheid ter aarde. Een heel moeilijk vers om te verklaren, maar zou het dit kunnen zijn? De Satan reikt ons steeds meer waarheden aan. En we hebben toch tegenwoordig bijna allemaal onze eigen waarheid ook. Onze eigen waarheid die in plaats komt van het woord van God. Dat toch de enige waarheid is. Een eigenmachtige godsdienst houden velen erop na. Misschien u ook wel. Je sleutelt wat aan de Bijbel. Je maakt het een beetje passend naar je eigen zin. Een beetje passend op je eigen leven en op je eigen situatie. Je laat eigen inzichten gelden. En Gods waarheid. Oh ja. Moet je nou zo nauw nemen, dominee? Ja, maar het is het woord van God. Ja, dat weet ik wel, maar dat was toen. Dat is tijdgebonden. Dat is, en dan komt onze eigen waarheid weer. Gods waarheid moet te gronde gericht worden. Zie je de duivel bezig? In de kerk, buiten de kerk. Waarden en normen naar het woord van God mogen niet meer gelden. Daar kun je niet meer mee aankomen vandaag de dag. Het is achterhaald. Gods waarheid wordt ter aarde geworpen. En de vraag dringt tot hoe lang? Tot wanneer? En dan klinkt het antwoord hier... 2300 avonden en morgens. Sommigen zeggen 1150 dagen. Avond en morgen is dan één dag. Wat het precies betekent, gemeente, weet dit. De Heere telt elke avond en elke morgen. Elk offer telt. Dat offer dat allemaal gebracht werd, weet u wel, avond en morgen weer. Maar zie ook dat het een beperkte tijd is. 2300, wat het getal ook mogen betekenen. Er komt een einde aan die nacht die over de eredienst valt. En de Heere telt het in de dagen. Het is te overzien. En dan zal tenslotte de eredienst weer hersteld worden. Daar zorgt de Heere zelf voor. Het is heel indrukwekkend wat Daniël hier allemaal te zien krijgt. En hij zoekt naar de betekenis ervan. Hij heeft behoefte aan iemand die het hem uitlegt. Net als die kamerling eeuwen later er behoefte aan had dat iemand hem dat stukje uit Jesaja 53 dat hij gelezen had kwam uitleggen. En dan stuurt God Filippus naar die kamerling. En hij klimt op die wagen en hij gaat hem de Bijbel uitleggen. God stuurt hier zijn boodschapper, Gabriel. Hij mag uitlegger worden. En wat hebben we ze nodig? Uitleggers van het woord van God. Wat hebben we nodig, gemeente? Verlicht te worden door de Heilige Geest. Om ook zelf bij het Bijbellezen te ontdekken wat de Heere tot ons te zeggen heeft. En Gods Geest wil ons leren verstaan wat de Heer ons mee wil geven, telkens weer. En hoe die ons zicht wil geven, ook op wat er gebeurt in de wereld en in de kerk. En leest u dan maar met de krant in de ene hand en met de Bijbel in de andere hand wat Gods boodschap is, ook in ons leven. Neem zo de berichten uit de media tot u, tot jou. En hoor en zie dan hoe ook in deze eindtijd het woord van God werkelijkheid wordt. Hoe Gods woorden in vervulling blijven gaan totdat Christus terugkomt. Die ram, die bok, die kleine hoorn zijn in de wereldgeschiedenis vervuld. Maar dat wat op de achtergrond stond daar, dat komt steeds meer naar de voorgrond. En de geschiedenis herhaalt zich. En opnieuw gebeurt het. Want de strijd tussen het Rijk van God aan de ene kant en het Rijk van de Antichrist aan de andere kant, die strijd wordt steeds heftiger en feller. En de aanvallen worden steeds heftiger van die vorst der duisternis. En kijk dan eens hoe Gabriel verschijnt als bode van de Heere, gezonden om Daniel te onderwijzen. En let dan maar op dat 17e vers direct. Het wordt heel spannend. Echt hoor. Heel spannend. En Daniel wordt bang. En Daniel raakt diep onder de indruk. En hij probeert zijn gezicht te verbergen, bang om te zien. En toen zei Gabriel, versta gij mensenkind, want dit gezicht zal zijn tot de tijd van het einde. En in vers 19 lezen we, zie ik zal u te kennen geven wat er geschieden zal ten tijde van deze gramschap, want ter bestemder tijd zal het einde zijn. Wat is nou toch dat einde? Betekent dat het hier gaat om de eindtijd? Nee, dat niet direct. Althans niet direct die tijd vlak voor de wederkomst van Jezus Christus. Dat wordt ook wel de eindtijd genoemd, maar dat is het hier niet. Het slaat hier, zoals we al zagen, op die tijd, in die periode van dat Medo-Persische Rijk. En dat eindigt dan uiteindelijk in 164 voor Christus met die dood van Antiochus de vierde Epiphanes. Er komt een einde aan Gods gramschap, aan zijn toorn over Israël. God brengt zijn volk weer terug uit de ballingschap. En dan is de hitte van zijn gramschap geblust. En tegelijkertijd vormt die eindtijd ook weer het begin van een nieuwe periode. Die loopt tot aan de komst van het Romeinse Rijk. De tijd waarin Messias Jezus geboren wordt. En het heil in Christus aanbreekt voor Israël en de heidenen. God zoekt zijn volk nog op met zijn zaligmaker. Gods belofte wordt heerlijk vervuld, zo zingen we toch met het kerstfeest. En zo zal de Heer aan zijn Sion hulp bewijzen. Nee, dat betekent niet dat het Israël altijd voor de wind gegaan is. Want de aanvallen op Gods volk zijn best wel gebleven. En ze zijn in heftigheid toegenomen. En als de Heer het niet verhoed had, was Israël weggevaagd van de aardbodem. Miljoenen Joden hebben het leven gelaten. Maar God zag en ziet nog altijd om naar zijn volk. En dan zijn er nog steeds voor grote beloften voor zijn oude bondsvolk. Hoe en wat, wij weten dat niet precies. Maar laten wij wel blijven bidden voor deze beminden om der vaderen wil. Maar de Heer heeft niet alleen Israël op het oog. Daniël 8 is ook een voorbode van wat er gebeuren zal tussen Christus hemelvaart en zijn wederkomst. Want nog is het einde niet. Nog wacht de Heer. Maar hoe lang? We zien in hoog tempo de machthebbers zich wisselen, hoornen groeien, maken zich sterk en breken af. Maar laat het ons vertroosten, gemeente. Laat het ons in die zin ook gezegd zijn, dat niemand zich straffeloos tegen God en het Lam kan verheffen. Want we zien in vers 23 tot 25 het beeld van Antiochus getekend. En zo is het werkelijkheid geworden in zijn dagen. Maar laten we er ook op letten dat hij toch type is geweest van de antichrist ook. Die aan het eind van de tijd zich groot zal maken en zal opstaan. En bedient deze antichrist zich niet van de meest sluwe en slinkse streken. Zoals we daarvan lezen in vers 23 bijvoorbeeld. Hoe sluw en slim infiltreert de Satan zich vandaag de dag niet in allerlei commissies en raden en besturen. Zie je het niet gebeuren dat hij de regeringsgebouwen binnendringt? En doorkraagt hij niet de wetgeving, zoals een houtworm de gebinten doorknaagt? Hij zal verderf op aarde aanrichten en het zal hem gelukken. God laat het nog toe. Machtigen zal hij te gronden richten, ook het heilige volk. De pijlen, de aanvallen blijven voortdurend op Israël gericht. Maar het volk is er nog. En daar zal de Heer ook voor zorgen. Net zo goed als dat de Heer blijft zorgen voor zijn kerk. Hij houdt er echt wel over die de knie niet buigen voor de afgoden en voor de vorst der duisternis. Maar het wordt wel heel spannend op het laatst. En zij die van Christus zijn, krijgen het zwaar te verduren. Merk u daar wel eens iets van? Ja, ervaar jij wel eens iets van dat lijden om Jezus wil? En toch laat God die briesende leeuw nog rondgaan. Waarom? Is het misschien dan toch om te beproeven, ons geloof te beproeven, om te zuiveren, zodat overblijven die van hem zijn. Bent u van hem? Heb jij houvast in Christus gevonden, om je aan Christus vast te klemmen in die zware strijd? Waar is dan uw toevlucht en waar is jouw schuilplaats? Is die in Christus en zijn volbrachte werk? Als je het mensen nou rechtuit vraagt, dan zeggen sommigen, ik weet niet hoe dat hier in waarde is, maar in wezen zeggen mensen nog wel eens, ja, dat hoop ik wel, dominee. Daar bid ik ook om. Dat mag. Maar hoe is dan met die hoop gesteld? Ik hoop dat het goed komt. Is dat genoeg? Ik denk het niet. U, jij en ik, wij moeten weten dat het goed is. Dat we het eigendom van Christus zijn. Nu, hier. Want het kan zomaar eindigen. En als u, als jij nog niet weet dat je het eigendom van de Heer Jezus Christus bent en dat Hij je enige troost is in leven en in sterven. O, zoek dan hem vandaag nog. Neem tot hem de toevlucht. Dan wil de Heilige Geest je vanavond nog uitdrijven tot hem. Doe het dan. Klop bij hem aan. Heere, doe mij open. Heere, laat mij in. Nu kan het nog. En zo u en jij zijn stem dan heden hoort, geef gehoor aan die roep, aan die uitnodiging van Christus. Echt, dit is de waarheid. Bewaar het in uw hart, Daniël. Het duurt nog een poosje voordat het zover is, maar het gebeurt wel. En haast u, haast jij je dan om uw levens wil. En wat staat er dan? Dat slot van vers 25, machtige. Het wordt zonder hand verbroken. Daar sneuvelt Antiochus. De type van de antichrist. Heel plotseling is hij door een geheimzinnige ziekte gestorven. Er kwam geen mensenhand aan de pas. Gods hand zei tot hiertoe. Ten slotte sneuvelde Antiochus. En dan wordt in vers 26 het gezicht genoemd, het gezicht van de avond en de morgen. Maar dan verwijs ik graag naar vers 14 nog een keer. Maar ook de diepere laag. Het zal zo zwaar worden dat de gelovigen 's avonds zullen zuchten, och was het maar morgen. En dat ze 's avonds zullen smeken. Dat ze 's morgens zullen smeken, och was het maar avond. En hoe vaak zal dan niet klinken, de morgen is gekomen. Zie, het is nog nacht. Maar eens zal een ander geluid gehoord worden. De boodschap dat het licht overwint. En dan, ja dan komt er een morgen waarop geen avond volgen zal. O, wat een vreugde zal dat zijn. In Psalm 130 klinkt vanuit de nacht de roep, de morgen, ach wanneer. Maar daar mag ook beleefd worden, in Gods hand zijn alle tijden. En hij zal Israël, hij zal zijn kerk verlossen. En aan de glazen zee klinkt eeuwig het loflied van het Lam. Dat is een lied van overwinning. En daar zal geen nacht meer zijn. Mag u, mag jij het blij vooruitzicht kennen. Aan die glazen zee, dat loflied, eeuwig mee te zingen door genade. Amen. We gaan zingen uit Psalm 130, het derde en vierde vers. Psalm 130, vers 3 en 4. Laten wij samen danken en bidden. U Heere, danken we heel hartelijk voor datgene wat u ons ook vanavond schonk hier in uw huis, vanuit uw woord. Dank Heere, dat u zo met uw woorden van leven, van redding, van genade nog weer tot ons kwam. Maar u hebt er ook ons bij bepaald, Heere, dat die eindtijd zo heftig en fel is en die aanvallen van de boze zo sterk zijn. O, wil door genade ons dan wapenen tegen die aanvallen. Geef, Heere, dat die band tussen u en ons hart niet verbroken zal worden als die door uw geest gelegd is. Maar als die band er nog niet is, Heere, wilt u dan zelf die band werken, ook door de kracht van uw woord. Heere, laat zo uw woord ook doorwerken en inwerken in onze harten en zijn uitwerking hebben op ons leven ook. Heere, schenk zo uw zegen bij uw woord en vergeef genadig wat verkeerd was. Blijf met ons meegaan, ook in deze nieuw begonnen week. U kent in ieder onze, Heere. Sommigen hopen weer aan het werk te gaan morgen. Anderen, met name onze jongeren en onze kinderen, mogen vrij zijn. Herfstvakantie houden. Sommigen mogen daarin ook delen, ook als ouders en ouderen. En de ouderen, Heere, hebben misschien geen rechtstreekse taak meer in het arbeidsproces. Maar Heere, hoe dan ook en waar dan ook, ook thuis, wilt u uw zegen ons geven en ons in het voetspoor van de Heere Jezus Christus brengen en houden. Heere, neem ons zo in uw hoede en voor uw rekening. Gedenk ons ook in het verdere van deze zondag, geef nog uw zegen in alle dingen en laat zo uw aangezicht over ons lichten en wees ons genadig. Zie ons niet aan in onszelf, maar in de Zoon van uw liefde, de Heer Jezus Christus. En hoor en verhoor ons dan om zijnentwil uit genade. Amen. Gemeente, onze slotzang is het vierde en laatste vers uit Psalm 3. Sta op, verlos mij Heer. Gij hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waken. En ook dat slot, gij Heer alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Psalm 3 vers 4 is onze slotzang. gemeente, verheft dan uw harten tot God. Bewaar het woord van de Heere, maar dat niet alleen. Geef dat woord ook door aan al degenen die de Heer op uw weg plaatst. Ontvangt en draagt mee de zegen van Hem voor u en al degenen die bij u horen. En gaat dan straks heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.